Ik zit voor Ties Moesker, Henk. Ik zit voor Ties Moesker.
Ik doe meestal inderdaad even de deur een beetje.
Ja. Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u meeluistert vanmorgen. Ik ben Ali Bijl en ik ga u de orde van dienst voorlezen. Na het welkom zingen wij uit de eigen bundel lied 91. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we psalm 93. Na het lezen van Deuteronomium 16, vers 16, zingen we psalm 116, vers 6 en 8. Dan komt het moment voor de kinderen. En na de schriftlezing nummerie 11, vers 1 tot en met 23. En na de preek over nummerie 11, vers 10 tot en met 15. Zingen we gezang 21, vers 2, 3 en 4. En na de collecte, dankgebed en voorbeden zingen we gezang 424. Ik kan me voorstellen dat u het niet allemaal hebt kunnen opschrijven, dus ik herhaal het nog een keer. Na welkom, eigen bundel E91, ik hef mijn ogen op naar de bergen. E91. Na votum en groet, psalm 93. Na votum en groet, psalm 93. De Bijbellezing is Deuteronomium 16, vers 16. Of één keer in verootmoediging, sorry. Deuteronomium 16, vers 16. Daarna zingen we psalm 116, vers 6 en 8. Psalm 116, vers 6 en 8. Na het moment voor de kinderen, de dienst van het woord. En daarna, dat begint met het gebed. Schriftlezing, nummerie 11, vers 1 tot en met 23. Nummerie 11, vers 1 tot en met 23. De preek gaat over nummerie 11, vers 10 tot en met 15. Preek, nummerie 11, vers 10 tot en met 15. Zingen, gezang 21, 2, 3 en 4. We zingen gezang 21, 2, 3 en 4. En ons slotlied is gezang 424. Ik wens u een hele fijne en goede dienst.
Dan de meester door Pieter dat van mij.
Goedemorgen. Jongens, meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat dominee Van der Dussen met ons voor. We heten ook de gasten hartelijk welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede en gezegende tijd met ons zult hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Desiree Huisman. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Wellicht zijn er onder u mensen die het fijn vinden dat er voor en met hen persoonlijk wordt gebeden. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag met u willen doen. Dat geldt ook voor onze gasten. Jaap Mulder is organist en pianist vandaag. De collecte is voor de zending. De kinderbijbelgroepen 1 en 2, dat zijn de kinderen tot en met groep 6 van de basisschool, komen vanmorgen op de verdieping bij elkaar. En ook is er tienergroep 2, die gaat hier naar boven. Vanmiddag gaat dominee De Jong voor in een gecombineerde dienst in dit kerkgebouw. In deze dienst zal Jos Jannik Huibrechtse worden gedoopt. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er vanmiddag crèche. Na afloop van morgen is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent hartelijk welkom. Ik wil even het woord geven aan Herke Wijs. Hij gaat iets vertellen over de jeugddienst van volgende week.
Goedemorgen. Volgende week is er weer een jeugddienst en die gaat heel leuk worden. Ik wil vooral iedereen oproepen, nou, vooral de jeugd dan, om vrienden en vriendinnen mee te nemen. Een kwartier voor de dienst begint de band al met spelen. Dan kan er dus ingezongen worden en ik wil ook iedereen oproepen om lekker op tijd te komen en lekker mee te zingen.
Dan gaan we zingen uit de eigen bundel lied 91. Na votum en groet zullen we zingen psalm 93. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Laat ons stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Amen. Amen. Ik lees u voor, bij wijze van even stilstaan, om ons te verootmoedigen en in te keren tot onszelf, op te zien tot God. Uit Deuteronomium 16, twee versen, 16 en 17, over het feest vieren. Driemaal per jaar moeten alle mannen voor de Heer uw God verschijnen op de plaats die hij zal kiezen voor het feest van het ongedecemde brood, het wekenfeest en het loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege handen komen. Ieder moet geven naar de mate waarin de Heer uw God hem heeft gezegend. Die lege handen. Daar wou ik even uw aandacht voor vragen. Ik zie wel eens mensen die bij het ontvangen van de zegen dit gebaar maken. Dat is een prachtig gebaar. Je lege handen door God laten vullen. We zeggen dat ook wel vaak. We staan met lege handen bij God. Hij moet ze vullen. Maar als ze nou gevuld zijn, dan zegt God in deze feestwetgeving, dan wil ik niemand zien die met lege handen terugkomt. Als ik jullie gezegend heb, wil dan naar de mate waarin dat gebeurd is, God ook wat teruggeven. En dan wou ik dat even neerzetten. Hoe dat zit met of wij altijd met lege handen staan. Of dat we inderdaad God willen eren, zodat we niet met lege handen staan. Vroeger was de collecte in dat licht. Ik herinner me nog van, dat waren toen al ouderwetse dominees, de aankondiging, het ene offer is vandaag bestemd voor. En offer dan niet omdat het je een rib uit het lijf kostte, maar omdat je niet met lege handen kwam. Heer, we brengen wat mee voor u. Dat is er een beetje uit. Collecte is meer van, oh ja, wat heb ik? Wie kan zich op dit moment te binnen brengen waar de collecte van vandaag voor is bestemd? Moet je even nadenken. Heel wat vingers. Ik betrap me er zelf heel vaak op. Dat ik het toch niet weet. Zelfs niet als de ouderling van dienst het van tevoren heeft gezegd. Toch is het goed om weer terug te gaan naar dat moment van, wij komen niet met lege handen. De kerk is ook wat dat betreft echt niet consumentengedrag. We komen niet met lege handen hier. En dan kun je dus denken aan bewust van tevoren nadenken, wat brengen we mee? Je kunt ook denken aan het niet-financiële. Dat je de kerk ingaat met de absolute intentie. Ik ga minimaal één vriend, broeder of zuster aanspreken. Ze mogen daar niet met lege handen komen. Laat ons zingen Psalm 116, vers 6 en 8.
Vorige week vroeg ik de kinderen of ze tot 10 konden tellen. Het is nu genoeg als jullie tot 9 kunnen tellen. Kom naar voren en Desiree telt met jullie tot 9.
Ik zal even vertellen waarvoor die briefjes zijn. Ik ga vandaag vertellen over de machtige daden die de Heere God liet zien toen hij zijn volk Israël bevrijdde uit Egypte. Farao wilde het volk niet laten gaan. En daarom strafte de Heere God met 9 plagen. En daar ga ik over vertellen. En op elke plaag, daar past een nummer bij, een getal. Daar laat ik straks iets van zien. En straks mag je boven nog een keer daarover vertellen. Het nummer dat je hebt gekregen over die plaag, mag je boven nog iets mee doen. Mozes en Aaron waren bij de farao geweest. En farao wilde niet geloven dat er een God was. Ondanks dat de staf van Mozes, die een slang was geworden, alle slangen van de farao had opgegeten. En de Heere God zegt tegen Mozes: Mozes, ga naar de farao, hij staat bij de rivier de Nijl. En Mozes gaat naar farao en hij vraagt aan farao: farao, laat mijn volk gaan. Als dat niet gebeurt, dan verander ik de rivier de Nijl in bloed. En de farao laat het volk niet gaan. 7 dagen en 7 nachten. Die grote rivier de Nijl, die de Egyptenaren vereren als God, verandert in bloed. De vissen gaan dood. Het stinkt. En de mensen hebben ontzettende dorst. Farao laat het volk niet gaan. En dan moet Mozes tegen zijn broer Aaron zeggen: steek je staf omhoog. De Heere God zal Egypte plagen met kikkers. Overal komen kikkers. In de huizen, in de bedden, in je kleren. Nota bene, de kikker. God van de vruchtbaarheid van Egypte. En farao laat Mozes halen. En hij zegt: stop die plaag. Dan zal ik jullie laten gaan. Maar zodra de kikkers weg zijn, laat farao het volk niet gaan. En Aaron moet van zijn broer Mozes op de grond slaan met zijn staf. En er komen muggen. Overal gezoem. Overal geprik. Een gekrap van je welste. En farao laat Mozes komen. Stop die plaag, dan zal ik jullie volk laten gaan. En de muggen gaan weg. Maar het volk mag niet gaan om God te vereren. En dan stuurt de Heere God steekvliegen. Nog erger dan die muggen. Verschrikkelijk. En farao laat Mozes komen.
Jullie mogen jullie God vereren hier in het land Egypte. Zorg alsjeblieft dat die steekvliegen weggaan. En de Heere God zorgt dat de steekvliegen weggaan. Maar Farao laat het volk niet gaan. En dan komt de volgende plaag. Het vee wordt ziek. De geiten, de schapen, de koeien. Alle dieren worden ziek. En Farao die roept Mozes. Stop die plaag. En de Heere God stopt de plaag. Dieren die er nog zijn, die worden weer beter. Maar Farao laat het volk niet gaan. Dan komt er weer een plaag. De mensen krijgen zweren, puisten, ontstekingen. Ze worden allemaal ziek. Ook de tovenaars van de farao worden ziek. Ze kunnen er niks aan doen. Behalve in het land Goshen, waar de Israëlieten wonen. Daar komen al die plagen niet. En farao laat Mozes halen. Wil je alsjeblieft die plaag stoppen? Dan laat ik het volk gaan. De mensen worden weer beter. Maar farao laat het volk niet gaan. De Heere God zegt tegen Mozes. Farao, ik had je al veel eerder kunnen laten zien wie ik ben. Ik had al veel ergere plagen kunnen sturen. Maar je weigert het volk te laten gaan. Zorg dat mens en dier in huis zijn. Want het gaat hagelen en bliksemen. Alles dat buiten is zal kapot gaan. En Aaron doet zijn staf omhoog. En het gaat hagelen. En bliksemen. Alles gaat kapot. En farao laat heel snel Mozes halen. Laat alsjeblieft die vreselijke plaag ophouden. Ik heb gezondigd. Wil je alsjeblieft zorgen dat deze hagel ophoudt? En de hagel gaat weg. Maar farao laat het volk niet gaan. Mozes moet weer naar farao. En de farao zegt. Met wie gaan jullie daar in die woestijn jullie God vereren? Mozes antwoordt. Met ons allemaal. Vrouwen, mannen, kinderen. En het vee. Zegt farao. Alleen de mannen mogen gaan. En dan stuurt de Heere God sprinkhanen. Alles wat nog niet kapot is. Dat wordt kapot gemaakt door de sprinkhanen. En farao laat Mozes halen. Wil je alsjeblieft die plaag ophouden? En de Heere God zorgt dat er een grote wind komt. En dat alle sprinkhanen in de zee terechtkomen. Maar farao laat het volk niet gaan. En Aaron doet zijn staf weer omhoog. 3 dagen van diepe duisternis over heel Egypte. Behalve in het land Goshen waar de Israëlieten wonen. En farao laat Mozes komen. Wil je alsjeblieft stoppen met die plaag? En het wordt weer licht. En farao die wordt kwaad. En hij zegt tegen Mozes. Ik wil je nooit meer zien. En Mozes zegt. Dat klopt, farao. Ik zal je nooit meer zien. De Heere God zal nog 1 plaag sturen. De ergste van allemaal. En Mozes gaat naar het land Goshen. En hij zegt tegen de Israëlieten. Maak je klaar. Want we gaan op reis. In onze psalmen hebben wij een lied dat hierover gaat. Het is geen echt kinderlied en het staat niet op het bord. Maar we gaan met elkaar zingen. Psalm 105, vers 10 en 11. Psalm 105, vers 10 en 11. En daarna mogen de kinderen naar boven gaan.
We bidden om het licht en de werking van de Heilige Geest. Heere God, wij bidden u dat uw eigen geest ons in beweging brengt. Omdat wij uit onszelf uw woord kunnen horen zonder dat het iets doet, of er niks van begrijpen, of het van ons afhouden. Daarom bidden we u of u met uw machtige geest ons open wilt maken om naar u te luisteren en op u te reageren. En om onze lege handen te laten vullen met de liefde en de trouw en de toezeggingen waarvan uw woord zo vol is. In Jezus' naam. Amen. De preek gaat over Mozes in conflict met God. Niek Pelleboer zal Numeri 11 vers 1 tot 23 voorlezen.
Het volk klaagt. Het volk begon de Heer zijn nood te klagen. Toen de Heer dat hoorde, ontstak hij in woede en het vuur van de Heer laaide op en greep om zich heen aan de rand van het kamp. Het volk riep Mozes luid om hulp en Mozes bad tot de Heer. Toen doofde het vuur. Ze noemden die plaats Tabera, omdat daar het vuur van de Heer bij hen was opgelaaid. Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok, was onverzadigbaar, en ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de prei, uien en knoflook. We drogen uit, we zien nooit iets anders dan manna. Het manna leek op korianderzaad, maar had de kleur van balsemhars. Ze verzamelden het overal in de omtrek, maalden het met een handmolen of stampten het fijn in een vijzel, kookten het in een pot en maakten er koeken van. Die smaakten alsof ze in olijfolie gebakken waren. Wanneer het kamp 's nachts door de dauw bedekt werd, daalde ook het manna erop neer. Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun tent zaten te klagen. Toen de Heer een hevige woede ontstak, maakte Mozes zich kwaad. Hij vroeg de Heer: waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij zo weinig genegen dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? Ben ik soms zwanger geweest van dit volk? Heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen, zoals een voedster een zuigeling draagt, en het zo naar het land te brengen dat u zijn voorouders onder ede beloofd hebt. Ze komen bij mij klagen dat ze vlees willen, maar waar haal ik voor dit hele volk vlees vandaan? Ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen, dat is te zwaar voor mij. Als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan liever meteen, dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard. De Heer antwoordde Mozes: breng 70 van de oudsten van Israël bijeen, van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen, en laat hen naar de ontmoetingstent komen, om zich daar bij je te voegen. Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken, en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen, en hoef je dat niet langer alleen te doen. En tegen het volk moet je zeggen: zorg ervoor dat u morgen rein bent, dan krijgt u vlees te eten. U hebt immers bij de Heer geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had. Welnu, de Heer zal u vlees geven en vlees eten zult u. Niet zomaar 1 dag, niet 2 dagen, niet 5 of 10 of 20 dagen, maar een volle maand. Totdat u de neus uitkomt en u er misselijk van wordt. Want u hebt de Heer, die in uw midden is, geminacht door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan. Mozes zei: ik heb hier een volk van 600.000 mensen bij me, en u zegt dat u hun vlees zult geven en dat ze daar een volle maand van zullen eten. Hoe zouden er ooit genoeg schapen, geiten en runderen voor hen kunnen worden geslacht? Zelfs als alle vissen van de zee gevangen werden, zouden ze daar niet genoeg aan hebben. Maar de Heer antwoordde: schiet de macht van de Heer soms tekort? Je zult spoedig zien of ik mijn belofte nakom.
Vanuit dit verhaal preek ik vanmorgen over crisis en woede en depressie. en de Heilige Geest en Gods vertrouwen. Eerst crisis. Stel je voor de camera's breekt de paus uit Rome in grote agitatie zijn staf in tweeën, rukt het kalotje van zijn hoofd en zegt: het is afgelopen, ik doe het niet meer. Stel je voor, Martin de Jong of ik lopen met een rood aanlopend hoofd van woede de preekstoel af en schreeuwen u toe: jullie zien ons hier niet terug. Dat is crisis. Luther heeft dat een keer gedaan. Die werd een keer zo kwaad dat hij tegen de gemeente zei: jullie bekijken het maar, ik preek niet meer. Hij preekte elke zondag. Hij is 3 zondagen niet opkomen dagen. Crisis. Dat het van die orde van grootte is, blijkt uit het verhaal waarin Mozes op een gegeven moment tegen God zegt, in vers 15 staat dat, en dan staat het er ook echt met dit woord: sla me maar dood. De NBV doet het ietsje netter door te zeggen: dan moet u me maar meteen doden, dood me liever meteen. Maar letterlijk staat er het woord dat van Kain en Abel gebruikt wordt. Kain sloeg Abel dood. Sla me dan dood, zegt hij tegen God. Hij is door het lint. En dat is crisis, omdat het nu niet alleen het volk Israël is dat niet meer erin gelooft, in het project van de uittocht. Maar het is de leider die er niet meer in gelooft. Vandaar dat denkbeeldige drama van een paus die opstapt. Er zit wel crisis, ook in de kerk, als je naar Europa kijkt, met name West-Europa, de immense ontkerkelijking. Maar stel je voor dat dat nog verder gaat en dat ook alle dominees zeggen: we stappen op, we stappen daaruit. Zo'n beweging is er op het ogenblik. In West-Europa, gelukkig in andere delen van de wereld niet. En daarom is dit een spannend verhaal voor ons. Hoe loopt dat af? Onder de woede van Mozes zit depressie. Dat sla me maar dood, dat is een uitdrukking van iemand die het niet meer ziet zitten met het leven. Ik hoef niet meer zo. En dat heeft te maken met, zoals dat zo vaak is bij depressie, te zwaar belast zijn. 2 keer klaagt hij in de versen 10 tot 15... waar de aanvaring van Mozes met de Heere God vermeld staat, over een te zware last. Waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij zo weinig genegen dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? Vers 10, vers 11. En dan even later: ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen. Dat is te zwaar voor mij. En dat heeft dus te maken met dat volk Israël dat niet mee wil, dat niet goed reageert. En dat was ook de reden voor Luther om op een gegeven moment woedend te zeggen: jullie bekijken het maar, jullie willen gewoon niet. Ik kan hier beter tegen stoelen en banken gaan preken, maar jullie willen niet. Dat is Mozes' verschrikkelijke frustratie, dat hij zijn ontzettend moeilijke roeping ziet spaaklopen op de onwil van het volk. Weer dat refrein: we hadden beter in Egypte kunnen blijven. En dan blijkt daarin te zitten een gevoel van verantwoordelijkheid dat hem dooddrukt. En dan komt dat buitengewoon bijzondere vers dat Niek met een hele goede klemtoon voordroeg. Ben ik soms zwanger van dit volk? Heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen, zoals een voedster een zuigeling draagt. Werkelijk uiterst bijzondere woorden, doordat Mozes zich hier vergelijkt met de moeder van Israël. Ben ik soms zwanger geweest van dit kind, uw volk? Heb ik het ter wereld gebracht? Moet ik het in mijn armen dragen en het zo naar het land brengen dat u zijn voorouders onder ede hebt beloofd? Voel je, Mozes voelt zich hier de moeder van Israël. En dat is hem te zwaar, dat trekt hij niet, dat redt hij niet. Hij gaat te gronden als een verantwoordelijkheid voor deze mensen die onder zijn leiding in die woestijn terecht zijn gekomen en niet meer weten hoe het moet. Vanuit die te grote verantwoordelijkheid wordt Mozes geplaagd door depressiviteit en dat maakt hem woedend. En in die woede gaat hij naar God en zo wordt het crisis. En daarom is het goed om naar de wortel te kijken waar het uit voortkomt. Dat Mozes zegt, wel verdraaid, ik kan dit niet, u vraagt te veel van mij. Hij moet dingen doen die boven zijn vermogen uitgaan. En eigenlijk is dit dus toch een gebed. Het is een enorme aanvaring van een man in nood, waarmee hij naar God gaat inderdaad om zijn beklag te doen, maar toch eigenlijk vooral ook om een appel te doen op God. Jezus heeft het over kloppen op de deur. Dit is een steen door de ruit. En daar kan je wel wat van meenemen als christenen. Bidden is soms een steen door de ruit gooien. Als het echt helemaal crisis is. Dit is niet een gebed en een klacht waar de Heere God onbewogen bij kan blijven zitten. Dit komt aan in de hemel. Doe dat dus maar eens. Vanuit heftige agitatie een steen door de ruit daarboven. En dan toch ook daarop letten. Ben ik soms degene die dit volk heeft gebaard? Heere God, u weet beter. U hebt het bedacht. Ik ben Israëls moeder niet. U bent zijn vader. En het wordt tijd dat u nu mij support biedt. En dat is kennelijk Mozes gevoel. Het volk klaagt. De Heer wordt kwaad. En dat schiet bij Mozes in het verkeerde keelgat. Zegt, ik heb nu even niks eraan dat u kwaad wordt. Ik heb uw support nodig. En dit geeft inderdaad iets aan waar bij ons ook de schoen kan gaan wringen. Als wij het gevoel krijgen dat wij de kerk overeind moeten houden, het geloof overeind moeten houden, of een ander overeind moeten houden. Dat gevoel dat je te verantwoordelijk wordt. Je zegt, ik kan dit niet meer aan. Mensen leunen zo ontzettend op mij. Ik ga er zelf aan onderdoor. Het gevoel dat je God moet zijn voor een ander. Omdat anderen helemaal met hun hele gewicht op jou steunen. En dat wordt in onze samenleving alleen maar versterkt door het grootscheepse vaarwel zeggen van God. Daar moet je geen illusie over hebben, er hangt altijd een prijskaartje aan als mensen ophouden in God te geloven. Want dat schept een vacature. Op het moment dat mensen plechtig uitroepen, God bestaat niet, ontstaat er een vacature. De vacature dat er wel gedragen moet worden. En er moet wel iemand zijn bij wie je beklag kunt doen. En tot wie je kunt bidden en op wie je een beroep kunt doen. En wie je zaken kunt toevertrouwen. En als er grootscheeps een vaarwel wordt uitgeroepen tegen God, dan komt er een vacature van God. En die moet worden ingevuld. Door wie? Ja, er zit niks anders op. Door ons. En dan moeten wij de dingen gaan doen die alleen God kan. En dan worden wij degene op wie mensen met hun hele gewicht kunnen leunen. En dan worden wij degene die de kerk moeten dragen. En dat kunnen we niet. En daardoor versterkt een samenleving die de vacature God in het leven heeft geroepen. Versterkt zo'n samenleving dat lode lastgevoel. Waar vooral mensen zo'n last van hebben die toch al zich verantwoordelijk voelen. En dan wordt het leven zwoegen. Moeder worden, omdat er geen vader meer is. En Mozes wil het niet langer. En daarin is hij een leider die ons het evangelie predikt. Met die steen door de ruit. Dit is een leider die ons het evangelie predikt door de Heere God vast te grijpen en hem aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Heer, u moet vader zijn. Dat gebeurt hier. En voor dat appel is God gevoelig. Er komt in de reactie van God iets tweeledigs tot stand. Er komt tot stand dat hij met dat klagende volk iets gaat doen. Dat is dat verhaal van geef ons eens iets anders te eten. Dat is het verhaal van ze krijgen vlees te eten totdat het hun neus uitkomt. Want de Heere God blijft dat klagende volk toch ook kwalijk nemen dat het zijn godsvertrouwen kwijt is. Maar het andere dat gebeurt in de reactie van de Heere God op Mozes is dat hij Mozes ontlast. God is echt een goede luisteraar. Hij hoort het wat Mozes zegt over die te zware last. En dan zegt hij: een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen, 70 van de oudsten. En dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen. En hoef je dat niet langer alleen te doen. Dat is mooi. Dat God inderdaad nu de support biedt die hij nodig heeft. Hij staat er niet langer alleen voor. En het is de geest die daarbij de hoofdrol speelt. De geest die op jou rust. Dit is het motief van Pinksteren. De geest die wordt uitgestort op de gemeente van Christus. Om zo verantwoordelijkheden te spreiden en draagkracht te vergroten. We staan er niet alleen voor. Kerkvaders hebben wat dat betreft lyrisch over de kerk gesproken. Een kerkvader zegt: ik zou God niet als vader hebben als ik de kerk niet als moeder had. Het was een man met een grote verantwoordelijkheid, maar die zich gedragen voelde door de gemeente. En dan de gemeente in het groot, de gemeente, de wereldkerk waar de geest van God op rust. De geest van God die rust op al die mannen en vrouwen die het niet in eigen kracht doen. Pinksteren als een verhoring van het gebed van een man die tot een crisis nadert. God die de geest uitstort over heel de gemeente, om ervoor te zorgen dat mensen het niet alleen hoeven doen. Mozes die niet meer in zijn eentje voor moeder hoeft te spelen, maar de kerk als moeder. Ik merk dat mijzelf dat altijd echt opbeurt. Een gemeente waarin zoveel mensen gereed staan, wat willen, bereid zijn, geestesgaven ontvangen hebben. En ik merk dat het me opbeurt dat ik in een kerk leef die de enorme achtergrond heeft van de wereldkerk en de rijke traditie. En dat je zo kunt terugvallen op anderen. Daarom hoeft u voorlopig niet bang te zijn dat ik met dat rood aanlopende hoofd opstap. Maar dat is wel aan de geest te danken. En aan dat we met elkaar inderdaad zoeken om het samen te doen. Maar ik maak me wel eens zorgen over dat velen van u toch wel een erg grote verantwoordelijkheid dragen. En wel heel veel moeten en willen doen. En let dan toch ook op het vervolg. Niet alleen het verhaal van de geest wordt uitgestort, maar ook dat de Heere God zegt: Mozes, ik neem het voor mijn rekening, dit volk. Ik ga zorgen dat ze zullen eten. De support waar Mozes om vraagt is dat God zelf de zaak ter hand neemt. En dan wordt het aan het eind nog heel spannend. Want dan blijkt Mozes zijn bedenkingen te hebben. Ik heb hier 600.000 man bij me, hoor. U kunt nou wel zeggen dat u dat allemaal eten gaat geven. 600.000 man. We hebben 2 broden en 5 vissen. Zoiets. Wat is dat menselijk? Ja, maar het moet wel geregeld worden, hè? En we moeten nog maar zien of u dat doet. En dan ga je als mens vastzitten in die al te grote verantwoordelijkheid. En dan zegt de Heere God tegen Mozes: schiet de macht van de Heer soms tekort, Mozes? Durf je het niet, het aan mij over te laten? Hou jij onbedoeld de vacature in stand? Ja, het vraagt geloofsmoed om af en toe te zeggen: ik kan het niet. Nou moet je bij God wezen. En om het aan God over te laten om de vacature te vervullen. Dat vraagt veel geloofsmoed. En dat vraagt veel vertrouwen. Dat God het op een manier kan die al onze ideeën en verwachtingen overtreft. Ik roep u op als u last hebt van te zwaar belast zijn door de zorg voor anderen, om uw grens te trekken. En om desnoods een steen door de ruit te gooien daarboven. En het te geloven dat de macht van de Heer niet tekort schiet. Amen. We zingen gezang 21... vers 2, 3 en 4... met een uitspraak over dat mensen en machtigen ons niet kunnen redden, maar dat wel gelukzalig ieder te noemen is die Jacobs God als helper heeft. 2, 3 en 4, gezang 21. Het ene offer is vandaag bestemd voor de zending. Als wij in de christelijke gereformeerde kerk aan de Schootse straat zijn, dan zien wij hoe daar de diakenen de collectezakken op de tafel leggen. En daar zit het symbool in van het afdragen van de gaven aan God en het voor zijn aangezicht leggen. Die tafel hebben wij niet, dus we blijven het doen met ons rek. Maar het is een symbool dat iets probeert vast te houden van: wij komen niet met lege handen voor Gods aangezicht. We zullen gaan bidden. Ik noem de naam van Wil en Roelie Waning. Weer is halverwege de chemokuur. Van de week scan geweest. Komende week uitslag. En dat is dus een belangrijk punt en een spannend punt. We zullen voor Wil en Roelie en hun gezin bidden. We bidden ook voor de wereld en onszelf met het oog op de financiële crisis die woedt, die onrust wekt, zorgen teweeg brengt, wenkbrauwen doet fronsen. Wat gaat er allemaal komen? We willen die nood bij God brengen. Ik ga voor in gebed. Heere God, wij willen u danken. Echt danken. Dat u ons vanmorgen weer dringend uitnodigt. Om uw God te laten zijn. En om de vacature die door mensen gecreëerd wordt. Niet zelf te gaan invullen. We kunnen het niet. We gaan eraan te gronden. Het is te veel. Hemelse Vader, wilt u vader zijn voor ons? En wilt u in al onze behoeften voorzien? En ons voortleiden op de weg en ons toerusten met uw geest. O God, wij danken u dat u die bron van kracht en moed voor ons ontsloten hebt. Help ons eruit te putten. Heer, wees royaal met het schenken van zijn gave en zijn kracht. Opdat we zo in een brede gemeenschap van christenen merken dat we er echt niet alleen voor staan. Wilt u de werkteams zegenen in onze gemeente die dat proces aansturen om met elkaar gemeente te zijn? Wilt u de kerkenraad daarin zegenen? En wilt u ons helpen om op een goede manier er voor elkaar te zijn? Wilt u ons ook helpen om onze grenzen te trekken? En wees u bij diegenen onder ons die over hun grenzen zijn heen gegaan en merken dat dat zijn tol eist. Wees u bij broeders en zusters die depressief zijn, die niet meer weten hoe het verder moet. En wilt u hen horen als ze uit de diepte roepen tot u? En nu bidden wij u voor hen, Heer, en vragen wij dringend uw aandacht voor hen. Wilt u hun uw support bieden? Wilt u vader zijn? En wilt u zo ons ook leren om niet het onmogelijke van onszelf te vragen, maar in vertrouwen op u stukjes terug te geven aan u, die zo ongemerkt bij ons op het bordje waren gekomen. Wij dragen de zieken aan u op. En de last die dat op gezinnen legt. Heer, denkt u aan hen. Wilt u sparen en herstel schenken? We noemen de namen van Roelie en Wil Waning in deze spannende week. Och Heer, u hebt hem tot hier geleid en gedragen. Blijft u dat doen? Wilt u uw vrede in hun huis steeds weer brengen? En alstublieft zegen geven op de behandeling die Wil ondergaat. En wilt u bij hun gezin zijn? En de last die het op hun kinderen en kleinkinderen legt, meedragen. Op u wentelen we ook, Heere God, de last van de financiële crisis, die angst aanjaagt, zorgen opwekt, mensen van hun stuk brengt, paniek oproept. Heere God, zekerheden zijn aan het wegvallen. Banken vallen om. En nu weten we weer wat het is. Op prinsen, op vorsten, op machtigen niet ons laatste vertrouwen te stellen. We bidden u. Wilt u in deze wereld, in uw schepping, uw werk voltooien.
Vergeef het ons wanneer we redeloos klagen. En wilt u ons moed geven als we ons zorgen maken over de ontkerkelijking? Het is niet onze zaak, o Heer, maar de uwe, dat uw koninkrijk komt. Wilt u ons op de weg houden, achter Jezus aan, in de kracht van de geest. En dan volvoeren wat u beloofd hebt. In Jezus' naam. Amen. We zingen gezang 424 als slotlied. Genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie en u allen. MUZIEK